trouw blijft van geslacht tot geslacht. Ja, tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen gemeente Psalm 85, het eerste vers. Psalm 85, vers 1. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet ge geen van hunne zonden aan. Het eerste vers van Psalm 85. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna het vierde, dat is het laatste vers van deze psalm, Psalm 85. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. Wij belijden het algemeen christelijk geloof en zingen Psalm 85, vers 4.
En hen die de spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
We lezen nu de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Een gedeelte uit hoofdstuk 12, namelijk de versen 12 tot en met 36. De schriftlezing wordt gevormd door Johannes 12, vanaf het 12e tot en met het 36e vers.
Des andere daags een grote schare die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van de palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, hij die is de koning Israëls. En Jezus vond een jonge ezel en zat daarop, gelijk geschreven is: Vrees niet, gij dochter Sions, zie, uw koning komt, zittende op het veulen eener ezelin. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet, maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. De schare dan, die met hem was, getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had. Daarom ging ook de schare hem tegemoet, overmits zij gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden onder elkander: Ziet gij wel, dat gij gans niet vordert? Zie, de gehele wereld gaat hem na. En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zullen ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende, en ik heb hem verheerlijk, en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan, die daar stond en dit hoorde, zeide dat er een donderslag geschied was. Andere zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen alle tot mij trekken. En dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. De schare antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des Mensen? Jezus dan zeide tot hen, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandel terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus, en weggaande verborg hij zich van hen. Zover de schriftlezing.
Wij verenigen ons nu gemeente in gemeenschappelijk gebed en wij vragen de Heere eerbiedig om zijn zegen. U brengt ons, Heere, op de middag van deze stralende zondag weer samen. U de natuur spreekt van het leven dat u geeft, en van de onderhouding van de natuur die u schenkt. U die niet aflaat om te denken aan deze wereld en haar inwoners. U die van dag tot dag de dingen leidt en bestuurt. U die vanuit uw hoge hemel op deze aarde ziet en al uw schepselen gedenkt, ook ons. Dat geeft ons, Heere, vanmiddag een diepe reden om, nu we hier samengekomen zijn en anderen die bij ons horen, met ons meeluisteren via de kerktelefoon, om ons voor uw aangezicht neer te buigen, onze handen te vouwen en onze ogen te sluiten, tot ons in te keren in het gebed en zo tot u te keren, Heere, te vragen, o God, wees ons genadig. U, die geen redenen uit ons hoeft te nemen. U, Heere, die het niet om ons hoeft te doen, maar die toch ook vandaag weer bewijst dat u ons leidt in het spoor van uw woord en dat u het getuigenis der eeuwen, de machtige spraken van de schriften, ook tot ons zeggen en spreken wilt en daarin bekendmaken wil, Heere, wie u bent en wie u voor zondaren. Wij danken u, Heere, voor het feit dat we weer samen mochten komen. Dat u het ons gaf, dat we ons voornemen konden uitvoeren. En dat we nu op dit ogenblik hier zitten en staan. Laat het ons, o Heere, tot verwondering zijn. Want er zijn zoveel in deze wereld die van uw woord en het getuigenis daarvan niet weten. En die voortleven alsof er geen God in de hemel is. En alsof er geen eeuwigheid is die wacht. Die voortleven omdat ze er nooit van hoorden. En u maakt het ons bekend. Op onderscheiden wijze, Heere, de inhoud van uw woord, die breed en diep is en die allerlei aspecten heeft. En de ene keer het ene en de andere keer het andere. Opdat we de leer der waarheid zouden kennen en zouden liefhebben. En nu zijn we vanmiddag samengekomen om opnieuw onderwijs te ontvangen uit het leerboek van de kerk, de catechismus die door uw voorzienigheid, heren, aan de kerk der reformatie geschonken is en die tot op deze dag, na zoveel eeuwen, open mag liggen en waarnaar we luisteren mogen. Omdat het een woord is dat overeenkomstig uw eigen getuigenis is. En vanmiddag dat diepe woord aangaande uw weg, o Heere Jezus Christus, in uw lijden, maar dat niet alleen, ook in uw sterven. En dat niet alleen, ook in uw begraven worden. En dat niet alleen, ook in uw nederdaling tot in de hel. Diepe dingen, werkelijkheden, Heere, die u ons geopenbaard heeft, maar waar wij niet bij kunnen, die voor ons te groot en te diep zijn, maar die toch nodig zijn, Heere, om in hun betekenis en in hun profijt te kennen. En zo zijn we vanmiddag ook afhankelijk van u en van het werk van uw Heilige Geest, opdat we uit die diepe bronnen zouden worden bediend, opdat we, Heere, zouden verstaan de noodzakelijkheid, de heilsnoodzakelijkheid van deze diepe dingen en van het kennen ervan, van het waarachtig geloofskennen ervan. Opdat we, o Heere, deze zaken tot het fundament van ons leven zouden ontvangen. Wij zoeken u, Heer, om te bidden of u ons ook vanmiddag in het spreken en in het luisteren uw Heilige Geest niet wilt onthouden. En of u in de mate zoals we dat nodig hebben, zoals u dat weet, en op de wijze zodat we het zullen verstaan, door uw Geest mogen worden verlicht in het kennen van dit alles wat tot de zaligheid dienend is. Heren, we zijn vanmiddag afhankelijk van u in het spreken, want we kunnen niet spreken de dingen die van de Geest van God zijn. En in het luisteren, want we kunnen niet verstaan de dingen die van de Geest van God zijn. Laat het voor ons een belijdenis zijn, Heren, dat het zo is dat we nou ook vanmiddag geheel van u afhankelijk zijn. En wilt u ons dan zo bedienen uit de volheid der genade die u geopenbaard hebt in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Geef, Heren, dat vanmiddag ook ons leven getekend mag worden, want het is tot onze schande en het is tot onze schaamte dat u uw Zoon, uw geliefde Zoon, uw enige, in deze wereld hebt gegeven. En dat gij hem hebt overgegeven tot in de diepten van de angsten der hel. Dat gij hem, o Heere, niet gespaard hebt, maar dat op hem de last van de toorn van u over de zonde van het ganse menselijk geslacht gelegd is. Opdat het ons ten goede mag zijn, Heere, opdat het ook in de oefening van uw kinderen weer eens helder en duidelijk mag zijn. Dat het daar ligt, dat de gronden der zaligheid, Heere, niet in hen zelf liggen, omdat ze het daar ook niet zouden zoeken. Maar buiten zichzelf, in de bron des levens, in u, o drie enige God, in het welbehagen van u, o Heilige Vader. En in de weg van Christus, die dat welbehagen uitvoert. En in de weg van de Heilige Geest, die het uit Christus neemt, uit die lijdende, uit die gestorven, maar ook opgestane en ten hemel gevaren Heere Jezus Christus, om het in de harten van verloren zondaren te verkondigen, om het waar te maken dat in u al ons heil is. Zegen ons zo, Heere, we zien op tot u. We dragen elkaar ook vanmiddag weer aan u op, in alle dingen die ons leven bezighouden, en dan is dat u volmaakt bekend. Wij weten dat van elkaar niet, en dat behoeven we ook niet te weten, maar u weet het. O Heere, zie op ons neer, als we zuchten en als we zorgen hebben en als er moeite zijn, maar ook wanneer er zegeningen en weldaden zijn. Laat het ons toch bij u brengen, Heere, om ook in de dagelijkse dingen telkens op u te mogen zien. We bidden het voor onze jongens en meisjes. Wat een voorrecht, Heere, dat ze mogen opgroeien bij uw woord. Zoveel van hun leeftijdgenoten zijn er, vele honderdduizenden in ons land en vele miljoenen daarbuiten die van deze dingen niet weten. En het heeft u behaagd, Heere, om onze jongens en meisjes daar wel mee bekend te maken. Maar geef dan dat ze de waarde daarvan verstaan. En dat het ook in hun leven, in hun ontvankelijk hart leven mag. Heere, schenk het mij. Wilt u mijn leven vervullen met dat wat nodig is. Opdat ze verstaan zullen dat eenvoudige vers. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Heren, dat hebben we nodig wanneer we op school zitten. Dat hebben we nodig wanneer we studeren. Dat hebben we nodig wanneer we bezig zijn carrière te maken. Dat hebben we nodig wanneer we midden in het leven staan. Dat hebben we nodig wanneer we gehandicapt zijn of uitgeschakeld op enige wijze. Wanneer we werkeloos zijn of arbeidsongeschikt verklaard. We hebben het nodig, Heer, wanneer we aan het eind van ons leven gekomen zijn. We hebben het nodig wanneer we op ons sterfbed liggen. Dit te verstaan en dit te mogen kennen. Wat u, o Heere, gezegd hebt, doet toch uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Deze wereld, ze stelt teleur. Alles wat in deze bedeling te ontvangen is, het zal niet blijvend zijn. De duurzaamheid is hier niet, o Heere, maar wat bij u is. En het leven uit u, en de oefening van de dingen voor uw aangezicht en de verborgen omgang, Heere, dat vervult het hart. En dat kan een mens toch nog vreugde geven. Ja, een alles overstijgende vreugde die u schenkt, omdat er één geweest is die aan alle vreugde gestorven is, maar die neergedaald is in de droefheid van de angst der hel verkeerd heeft. En zo alle dingen gedaan heeft die bij u te doen waren. We bidden u voor ons volksbestaan, voor de vele aspecten van onze samenleving, in het rumoer van de politiek en in de wanorde van de economie, in alle dingen, Heren, waarvan ook wij deel uitmaken. Geef dat we onze weg mogen gaan met de vaste koers van de Schrift. Dan zal het ons wel gaan. Maar we bidden ook voor ons volksleven, Heren, voor degenen die daaraan leiding moeten geven, onze regering en de volksvertegenwoordigers. We bidden u voor ons vorstenhuis. We bidden u voor allen die op welk niveau dan ook bestuursverantwoordelijkheid ontvangen hebben. Ook het bestuur van onze stad. Heren, gedenk ze en leg het in hun hart om, wanneer het hun aan wijsheid ontbreekt, om het bij u te vragen, u die mild geeft en niet verwijt. Dan bidden we ook, Heren, voor de leiders van deze wereld. Wij volgen het allemaal maar een beetje. En we kunnen het allemaal toch niet echt volgen. Heren, wilt u ze leiden en geef ons niet over aan de verwarring van het woelen der volken. Wilt u, Heren, nog uitkomst geven in alle grote zorgen die er zijn. In Irak en in andere delen van het Midden-Oosten, maar op alle plaatsen. Almachtig God, wilt u besturen, waken, ook in de grote processen van het wereldbestaan. We bidden u voor mensen die gemangeld en vermalen dreigen te worden in de stroom van de geschiedenis. Degenen, Heren, die wankelen ten dode, die aan de rand van de samenleving zich bevinden. O God, ontferm u. En laat het bovenal die ontferming zijn die ontvangen wordt vanuit het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Heren, zo zien we op tot u. Geef ons een goede en een gezegende dienst. Wilt u zijn met ieder die daar een taak heeft. We dragen onze kosteres aan u op. We bidden u voor onze organist, voor onze organisten. Gedenk ons allen en schenk ons uw zegen. We vragen het. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen, gemeente, en wij doen dat uit Psalm 35. Psalm 35, het eerste en het dertiende vers. Psalm 35, vers 1 en vers 13. Twist met mijn twisters, hemel, heren, gaan mijn bestrijders toch te keer. En ook vers 13, het laatste vers. Het eerste en het laatste vers uit Psalm 35. Er zijn nu twee collecten. De eerste is voor de eredienst. De tweede voor de diaconie. Straks na de preek is de collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Wij luisteren vanmiddag, gemeente, naar het onderwijs aangaande het sterven en de begrafenis en de nederdaling ter helle van de Heere Jezus, zoals dat onderwijs tot ons komt uit zondag 16 van onze Heidelbergse catechismus. Ik lees u daarbij het 24ste vers uit Johannes 12. Johannes 12, vers 24, een woord van de Heere Jezus zelf, een gelijkenis eigenlijk. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Tot zover. Wij lezen nu zondag 16, de vragen en antwoorden 40 tot en met 44. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Zo luidt de eerste vraag. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon worden betaald dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zodat Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat we onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. En tenslotte vraag en antwoord 44. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover. Geliefde gemeente, het gebeurde aan het begin van de week, die week dat de Heere Jezus zou gevangen genomen worden en voor het Sanhedrin en Pilatus gebracht om tenslotte gekruisigd en gedood te worden. Het gebeurde op de dag dat de mensen van Jeruzalem hem in de stad binnenhaalden met gejuich en met het zwaaien van palmtakken met de woorden Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren, de koning van Israël. Het was op die dag, aan het einde van die dag, dat de fariseeën en de schriftgeleerden elkaar aanzagen en zeiden, en nou is het voor ons verloren. Want nu heeft deze Jezus van Nazareth de massa's van het volk op zijn hand gekregen. En straks zal het nog zo zijn, de hele wereld loopt hem achterna. En dan, gemeente, dan lijkt dat inderdaad ook te gebeuren. Want dan is het op dat ogenblik dat er sommige Grieken aankomen. Sommige Grieken, mensen uit Griekenland of uit de omstreken, in ieder geval geen Joden, die belangstelling voor de Heere Jezus krijgen. En ze klampen Filippus aan, Filippus met zijn niet-Joodse naam, en ze zeggen tot hem, wij wilden Jezus wel zien. En Filippus zegt het Andreas, en samen brengen ze dat verzoek bij de Heere Jezus. Er zijn Grieken gekomen die u willen zien, Heere Jezus. En dan, en gemeente, we kunnen het ons wel voorstellen, dan houden ook de discipelen de adem in. Nu zal het goed gaan. Want nu is het niet alleen het Joodse volk van Jeruzalem dat hem ingehaald heeft op een ezelin, dat hem heeft toegejuicht, Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Maar nu zijn daar zelfs ook Grieken, de niet-Joden, die naar hem gaan vragen. Nu zal de Messiaanse tijd aanbreken. Nu zal het gaan gebeuren dat hij de koning van Israël is. Nu zal hij de Romeinse overheersers gaan wegdoen. Nu komt de glorietijd. Nu is het de tijd van de overwinning. En ze brengen deze woorden met enige verwachting en misschien wel met veel verwachting bij de Heere Jezus. En uit de woorden van de Heere Jezus te merken, lijkt het ook inderdaad dat het die kant op gaat. Want wat is het antwoord van de Heere Jezus? We hebben het gelezen. De uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Ja, mijn discipelen, nu is de dag aangebroken dat de heerlijkheid van mijn Vader in mij gestalte krijgt. Nu zal ik verheerlijkt worden. Zie je wel, nu gaat het omhoog. Lange tijd waren het maar enkele die naar hem vroegen, maar nu zal het gaan gebeuren. Maar dan vervolgt de Heere Jezus zijn woorden. De woorden van onze tekst. Voorwaar, voorwaar. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, dan brengt het veel vrucht voort. En daarmee spreekt de Heere Jezus over zichzelf. Het uur van zijn verheerlijking is aangekomen, inderdaad. Hij zal vrucht gaan voortbrengen. Het welbehagen van zijn Vader zal door zijn hand openbaar komen. En iedereen mag het zien. Maar in welke weg? En het zal tot grote teleurstelling van zijn discipelen geweest zijn. Ja, mijn discipelen, er zal vrucht zijn. En er zal heerlijkheid zijn. Maar het is in de weg van het tarwegraan. Het tarwegraan dat gezaaid wordt, dat in de aarde valt en sterft. In die weg, in de weg van het sterven. En in die weg zal ik vrucht voortbrengen. En de openbaring van mijn heerlijkheid, mijn discipelen, is onlosmakelijk verbonden. Mijn overgeleverd worden aan de heiden en mijn lijden en mijn sterven. Zo zal ik vrucht dragen, voorwaar, voorwaar. Als het tarwegraan in de aarde niet valt, dat begrijpen onze jongens en meisjes ook wel. Als een zak tarwegraan op de graanzolder blijft staan of in de graanschuur, de Heere Jezus zegt, dan blijft het alleen. Die ene korrel, die zal dan werkelijk niets voortbrengen. Dan blijft het alleen. Maar wil die korrel vrucht gaan dragen, dan moet hij de aarde in. En als een tarwegraan overigens alle zaden de aarde ingaan. Om vrucht voor te brengen. Wat gebeurt er dan met zo'n zaad? Wel, dat wordt als het ware uitgeschud. Dat gaat zijn vorm verliezen. Dat moet sterven. Dat is een verborgen werk. Wanneer zo'n tarwekorrel wortel gaat schieten, dat kan alleen door zelf te sterven. O mijn discipelen, ik zal vrucht dragen, maar niet in een weg omhoog, maar in een weg naar beneden. Zo zal ik vrucht dragen. De Heere Jezus, hij zegt van zichzelf, stervende breng ik vruchten voort. En dat is tegelijkertijd de weg van de zijne. Vanmiddag, geliefden, gaat het over de dood en het graf en de diepe weg van de Heere Jezus. Het waarom van de dood van Christus, die vraag stelt onze catechismus, in meervoud zelfs. Waarom eigenlijk? En op die vraag krijgen we aan de hand van zondag 16 een drievoudig antwoord. En u begrijpt wel, gelet op de breedte en de diepte van wat in deze zondag 16 aan de orde komt, is het vanmiddag maar een samenvatting. En toch drie elementen. Het waarom van de dood van Christus. Allereerst, zo zegt ons vraag en antwoord 40 en 41, met het oog op de betaling voor de zonde. En vraag en antwoord 42 en 43 zegt ons, met het oog op de afsterving van de zonde. En vraag en antwoord 44 zegt, met het oog op de troost in de aanvechting. Het waarom van de dood en de begrafenis en de nederdaling ter helle van de Heere Jezus. Met het oog op de betaling voor de zonde. met het oog op de afsterving van de zonde en met het oog op de vertroosting in mijn aanvechting. We zijn gemeente bezig met de overdenking van de trappen van de vernedering van de Heere Jezus Christus. In zondag 14 hebben we beluisterd de menswording van de Heere Jezus. Hij die uit de hemel is nedergekomen, God uit God, licht uit licht en tot mens geworden is. De eerste trap van zijn vernedering, zijn nederige geboorte uit de maagd Maria. En in zondag 15, de vorige keer, hebben we geluisterd naar het evangelie aangaande het lijden van de Heere Jezus. Wat betekent het woordeke geleden? De Heere Jezus die geleden heeft in de ganse tijd van zijn leven en met name aan het einde daarvan. En nu? Nu zijn we aangekomen bij nog een aantal diepere dingen. De Heere Jezus die niet alleen verteerd moest worden onder de toorn van God. Die kwam onder het oordeel van zijn hemelse rechter. En op wie de vloek van de heilige God gerust heeft. Hij heeft niet alleen geleden. Je zou kunnen vragen, maar was dat dan niet genoeg? Toen hij het uitgeroepen heeft, het is volbracht. Toen waren toch alle dingen gedaan die gedaan moesten worden. Waarom moest het dan nog verder? Waarom moest hij er dan de dood in? En waarom moest hij dan het graf in? Wel, zegt onze catechismus, zo wilde zijn vader het. Is het een wonder dat zondag 16 het een aantal keren vraagt, maar waarom eigenlijk, waarom? En we horen er iets in als de vraag van een vertwijfeld mens die zegt, maar waarom moet het zo diep? Het is een schreeuw van ontzetting. Is het niet ontzaglijk dat hij die de hemel en de aarde geschapen heeft, de almachtige, de heilige en de grote God, dat hij niet volstaan kon? En hoe diep is dat en hoe machtig is het dat hij mens geworden is en dat hij een lijdend mens geweest is, maar dat hij zich heeft moeten vernederen, zelfs tot in de dood? En het antwoord, het moest, het kon niet anders. Er was geen andere weg. Het was onmogelijk om voor de zonde van het verloren mensengeslacht te betalen dan alleen in de weg van het lijden en de dood. En dat antwoord dat geeft zondag 16 in het eerste antwoord, daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon worden betaald dan door de dood van de Zoon van God. Gemeente, voelt u het gewicht van dit antwoord? Het kon niet anders dan alleen door de dood van de Zoon van God. Betaling moest plaatsvinden, want daar was schuld. En hoe kon er alleen betaald worden? Alleen door de dood van de Zoon van God. Voelt u het gewicht van de zonde? Dit was nodig vanwege onze, vanwege uw en mijn en jouw zonde. Wij zijn allen zondaren en onze zonde heeft ervoor gezorgd dat de Zoon van God, de heilige Zoon van God, de rechtvaardige, tot in de dood moest neerdalen. Aangezien de toorn van God, zegt ons avondmaalsformulier, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is dat hij ze, eer dat hij ze ongestraft liet blijven, eer dat hij ze vergeven kon, dat hij ze gestraft heeft aan zijn eigen lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En nu brengt het antwoord 40, ons gemeente in herinnering dat dit plaats moet vinden vanwege de deugden van God, vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods. De Heere, hij is rechtvaardig. Zo zegt de catechismus. Er is geen onrecht in God gevonden. En het is vanwege die onkreukbare gerechtigheid dat het moest. En dan zegt onze catechismus ook, en het is ook vanwege de waarheid die in God is. Want hij is waarachtig en er is geen leugen in hem gevonden. En daar gaat het om. Onze catechismus bepaalt ons bij de deugden van God. En dan zegt onze catechismus dat er betaald moet worden. En dan staat er heel letterlijk dat vanwege Gods gerechtigheid en waarheid niet anders kan worden betaald dan alleen op deze wijze. Gemeente, ik moet u zeggen dat het in de oorspronkelijke, in de Latijnse tekst van onze catechismus eigenlijk nog iets anders staat. Niet zozeer, en dat is ook wel waar, niet zozeer betaald moest worden vanwege de deugden van Gods gerechtigheid en waarheid. Maar in het Latijn staat er eigenlijk, en dat is geheel in overeenstemming met de schrift, er moest betaald worden aan Gods gerechtigheid en waarheid. De deugden van God, dat zijn dus kennelijk eisende deugden. Dat zijn vorderende deugden. En aan die deugden moest worden betaald. De deugden van God, gemeente, die roepen om genoegdoening. Ze houden dus als het ware de hand op. En het zijn de deugden van God die het zeggen tot een verloren mensengeslacht. Betaal. De gerechtigheid zegt het. Betaal. En de waarheid van God zegt het. Betaal. Het is datgene wat op een wat andere wijze, maar wel vergelijkbaar, in Psalm 85 aan de orde komt, wat we gezongen hebben. Daar lezen we ook over de deugden van de Heere. Daar lezen we over goedertierenheid en waarheid. En daar lezen we over gerechtigheid en vrede, die eigenlijk in eerste instantie tegenover elkaar staan, die elkaars tegenpolen staan. Wel nu, in dat licht lezen we antwoord 40. Gods gerechtigheid. Gods gerechtigheid vraagt, eist. Gods gerechtigheid zegt, het is onmogelijk om genadig te zijn, want ik ben rechtvaardig. En dat betekent dat ik mijn heilig recht handhaaf, want de wet van God moet gehandhaafd worden. En wat zegt die wet van God? Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Er staat een schuld open en de gerechtigheid van God zegt, daar moet genoegdoening zijn. En dan is het de waarheid van God die dat woord van de gerechtigheid nog eens een keer onderstreept. Die waarheid van God die zegt, heb ik het niet gezegd dat wie zondigt sterven moet? Ik heb die straf toch in het vooruitzicht gesteld. En die voltrekking die zal moeten volgen. Want de waarheid van God is onkreukbaar. Wat God gezegd heeft, dat zal moeten gebeuren. Voelt u iets van die spanning die in God is? En ik besef, het is mensvormig onder woorden gebracht. Maar dat is wel de gedachte zoals het hier gezegd wordt. Enerzijds, gemeente, zijn daar de deugden van Gods ontferming. En van zijn genade. En van zijn goedheid en van zijn vrede. En die eigenschappen van God, die zoeken het heil van mensen. En die willen de zaligheid van mensen. En daar zijn daar aan de andere kant de deugden van Gods gerechtigheid. En van Gods waarheid. Die genoegdoening eisen. Onze catechismus zegt het op een andere plaats. Is God dan niet barmhartig? Ja, natuurlijk is God barmhartig. Maar hij is ook rechtvaardig. En zijn gerechtigheid eist dat de zonde met de hoogste straf moet worden gestraft. Daar moet genoegdoening zijn. En zo staan in het. Tegenover elkaar. Recht en genade. Dood en leven. Betaling en vrijspraak. En hoe zal het kunnen? Alleen door de dood van de Zoon van God, Christus Jezus, die zichzelf van eeuwigheid beschikbaar gesteld heeft, die het gezegd heeft, ziet, ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik zal in uw weg gaan, maar met eerbied gezegd. Zijn vader heeft gezegd, ja, maar mijn zoon, besef je wat dat inhoudt? Dat zal je dood moeten betekenen, want de schuld van het menselijk geslacht zal alleen betaald kunnen worden met uw dood. En hij heeft het gezegd, zie mij aan, o mijn vader. Ik ga in de weg van uw gerechtigheid en van uw onkreukbare waarheid. En zo zal ik genoegdoening doen, zodat er betaald kan worden. En het is in deze weg dat de catechismus het zegt. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonden kan worden betaald dan door de dood van de Zoon van God. En zo blijft de gerechtigheid van God gehandhaafd. En de waarheid wordt niet verleugend, maar anderzijds. De genade van God wordt niet terzijde gesteld. En de vrede Gods wordt niet met voeten getreden. En zo is het toch waar. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Christus Jezus. Hij is in de dood geweest. En met zijn dood betaalt hij aan de deugden Gods, opdat de deugden van zijn heilige vader genoegdoening zouden ontvangen. En op geen andere wijze is God, de heilige God, tevreden gesteld. En tegelijkertijd daarin geliefde ligt de zaligheid van zondaar. En zo gaan we naar vraag en antwoord 41. Want dan is er opnieuw een waarom vraag. Maar waarom is de Heer Jezus dan begraven geworden? Was dat dan nodig? Toen hij eenmaal gestorven was, toen kon hij toch weer opstaan. Want toen was hij toch in de dood geweest. Waarom is hij dan ook nog begraven geworden? Waarom moest dan ook nog die diepe weg gegaan worden? In de smaad en in de schande van het graf. En dan antwoordt onze catechismus om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Opdat het gezegd kan worden dat de Zoon van God een volkomen werk gedaan heeft. De doden kunnen bij de levenden niet blijven. We maken het telkens weer mee, als in de kring van de gemeente en in onze familiekring wellicht. Of binnen ons eigen gezin zelfs de dood binnentreedt. En dat is nog extra schrijnend. Wanneer dan ook dat lichaam dat je lief hebt moet worden weggedaan. Omdat de doden onder de levenden niet kunnen. Maar het is de weg waarin ook de Heere Jezus gegaan is. Om daarmee te bewijzen dat hij echt dood geworden is. Hij kon het wel zeggen, het is volbracht. En nu blijkt dat ook alles volbracht is. Want hij is als een overledene ook begraven, om ook daarin aan zijn broeders gelijk te worden. De Heere Jezus Christus, hij is waarachtig gestorven. En wie gestorven is, zegt de apostel Paulus, wie waarachtig gestorven is, die is vrij van de wet. Die is vrij van elke strafvervolging. Hij heeft de toorn van God tot het einde gedragen. Als er nou in het leven van Gods kinderen de aanvechting komt, maar is de Heer Jezus Christus uw zaligmaker wel waarachtig gestorven, dan mag er troost ontleend worden aan de wetenschap. Dat de Heer Jezus tot in het graf gegaan is. En al Gods kinderen mogen delen in de vrijheid waarin de Heer Jezus Christus hen stelt, omdat hij in zijn dood en begrafenis vrij geworden is van de wet. En daarom behoeven zij niet meer te sterven, maar mogen ze eeuwig met hem leven. Ja, zegt de catechismus, maar is dat nu wel zo? En zo komen we bij onze tweede gedachte. Vraag en antwoord 42. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dan dat wij ook moeten sterven? Is dat dan ook nog nodig? De achtergrondgemeente van deze vraag kunnen we wel begrijpen. Daar kan de aanvechting zijn, maar is de Heere Jezus dan wel een volkomen zaligmaker? Hij heeft toch aan alle eisen van de wet voldaan? Hij heeft toch voor de zonde betaald? Als hij nu de angel uit de dood heeft weggenomen, als hij de vloek daaruit heeft weggenomen voor zijn volk, maar waarom moeten Gods kinderen dan ook de weg van de dood nog in? Die weg van moeite en ontluistering, die weg van schande en smaad, want wie in Christus is, die staat toch vrij? Waarom moet hij of zij dan toch die weg nog gaan? Waarom moeten ze dan toch nog sterven? Wel, zegt de catechismus, onze, en daarmee wordt uiteraard bedoeld, diegene die het zeggen mag in het geloof, onze dood is geen betaling voor de zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Het sterven van Gods kinderen, geliefden. Het is het afsterven van de zonde. Straks, bij vraag en antwoord 43, komen we daar nog nader op terug. Maar het leven van Gods volk kenmerkt zich door het afsterven van de zonde. We worden allemaal geboren in de zonde. En we zijn allemaal zondaars voor God. En we doen niet alleen zonden, maar we zijn zondaars. Maar nou door het werk van Gods Heilige Geest, die het neemt uit de Heere Jezus Christus, komt daar in het leven van Gods kinderen een proces van het afsterven van de zonde. Nee, dat zien ze zelf niet altijd. Er is een bekende uitdrukking die misschien wel eens wat al te gemakkelijk wordt nagesproken, maar die in de beleving toch waar kan zijn. Minder zonde doen en groter zondaar worden. Nou, dat minder zonde doen, ja, dat kan wel eens een ogenblik gezien worden, maar op andere momenten toch ook weer niet. Want als ik mezelf zie in de smet van mijn zondig bestaan en in de verleiding van de zonde die telkens in mijn hart leeft, dan blijkt er in mijn ervaring zo weinig te zijn van het afsterven van de zonde. En toch is het door Gods genade een werk dat Hij voltrekt in het leven van de zijnen. Daar is toch een afsterven van de zonde. Zoals de apostel Paulus het zegt. Het goede dat ik wil. O, dat is het toch. Dat heeft de Heer in zijn leven gelegd. En dat legt de Heer in het hart van al zijn kinderen. Het goede dat ik wil. En het kwade dat ik niet wil. O, ik moet ervaren dat het dikwijls tegengesteld is. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, daar val ik zo dikwijls in. En toch. Door het geloof mag het bij ogenblikken toch verstaan worden dat er een proces op gang is van de afsterving van de zonde. Omdat ik door Gods genade toch een vijand van de zonde geworden ben. En dat ik toch de zonde ontvlucht en dat ik in ieder geval de zonde haat. En dat wanneer de Heere die gevoeligheid in mijn hart legt, dat ik de zonde haat met een dodelijke haat. Omdat ik zie en omdat ik weet wat het mij Christus heeft aangedaan. De zonde is een vijand geworden, maar toch. Daar zal een ogenblik komen dat Gods kinderen aan de zonde mogen afsterven. En waarom? Er is de titel van een boek van John Owen. Hij heeft geschreven over de dood van de dood. In de dood van Christus. De dood van de dood. In de dood van Christus. Als ik nu door het waarachtig geloof en door Gods genade met Hem gestorven ben. Als het nou in mijn leven waar geworden is, geliefden. Wat we zojuist gelezen hebben in Johannes 12. Dat de Heere Jezus toen Hij sterven ging, ze allen met zich meegetrokken heeft. Al degenen die Hem van eeuwigheid gegeven zijn, die lagen op zijn hart. Toen Hij daar worstelde en toen Hij daar hing en toen Hij het uitriep in de godsverlating. En toen Hij stierf, toen zijn zij met Hem meegestorven. Gestorven aan de zonde in beginsel. En dat wat in Christus werkelijkheid is, dat wordt in hun leven waarheid. Sterven aan de zonde. Want in de dood van Christus is de dood in mijn leven al de doodslag toegebracht. En eens zal het werkelijkheid worden dan. Dan wanneer ik op mijn uiterste lig. En wanneer mijn laatste adem van mij weggaat, dan zal ik waarlijk afgestorven zijn van de zonde. En dan mag ik volmaakt leven met en voor mijn Christus. En daarom, dat is de troost voor Gods kinderen. Als zij die aangrijpende Jordaan, die doodsjordaan over moeten. Als ze die tunnel, die donkere tunnel door moeten, nochtans. Wanneer het geloof er een keer overheen mag zien. Wanneer de hoop beoefend wordt. Dan mag ik toch weten, aan het einde daarvan gloort het licht. Want de dood is voor mij niet anders meer dan een afsterven. Een definitief afsterven aan de zonde. En, zegt onze catechismus, een doorgang tot het eeuwige leven. Want daar aan de overzijde van die doodsjordaan. Daar ligt de hemelstad die wendt. Daar gaan de poorten open voor allen wier hart daar al is, wier Christus daar al voor mij gebeden heeft, het land der belofte. Daar komen de moede pelgrims thuis, zij die het heimwee in het hart gekregen hebben en dan voor eeuwig thuis zijn bij hun Here en Koning en bij hun Christus, door wiens dood zij deze weldaad ontvangen hebben. En dan vraag en antwoord 43. Wat verkrijgen we nog meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Ook deze vraag, gemeente, is wel begrijpelijk. Want zojuist is wel iets gezegd van het profijt van de dood van de Heer Jezus met het oog op de dood van Gods kinderen. En dat is groot en dat is rijk en dat is onwaardeerbaar. Maar nu is eigenlijk de vraag, maar wat betekent het dan voor mijn leven? Wat is er nog meer voor nuttigheid? Er is toch wel meer profijt nog, ook voor het leven hier en nu, in de dood van de Heer Jezus Christus, voor de praktijk der godzaligheid? En dan luidt het antwoord, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven worden. De catechismus spreekt hier dus over de oude mens. Onze oude mens. Van nature, gemeente, zijn we allemaal oude mens. En zijn we niet meer dan oude mens. Weet u wie die oude mens is? Dat is Adam. Adam de eerste. En wij zijn allen zijn kinderen. Wij dragen het beeld van deze Adam. De mens der zonde. De mens van het verderf. De mens van de dood. Van de drievoudige dood. Van de geestelijke dood. En van de tijdelijke dood. En van de eeuwige dood. Dat is de oude mens. Dat is die mens die een vijand van God is. Dat is die mens die zich niet wil buigen onder de Here en die zich niet wil schikken in zijn dienst. Dat is die mens die het gezegd heeft, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dat is die mens die misschien wel volop godsdienstigheid is. Maar het is de mens die zich nochtans handhaaft en die blijft staan op zijn eigen gronden. Die mens, gemeente, bent u en ben ik. We zijn allemaal oude mens. Adam. Want door Adam is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde de dood. En de bezoldiging van die zonde is de dood. En dat geldt ons allemaal. De zonde heeft ons bestaan doortrokken. We zijn Adam. Oude mens. Maar nu wordt een kind van God een tweemens. Die is oude mens en die blijft oude mens. Maar die ontvangt daarnaast een ander levensbeginsel. Die krijgt deel aan die andere Adam. Aan die tweede Adam. En dat is geliefden, dat is de nieuwe mens. Een kind des Heren is enerzijds oude mens. Vanwege zijn deelgenootschap aan Adam, zijn vleeselijke vader. Anderzijds is hij tegelijkertijd nieuwe mens. Vanwege de verbondenheid, de geestelijke verbondenheid met de tweede Adam. Met Christus. De apostel Paulus, hij zegt er dit van. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef. Maar niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En nu is die oude mens, en ik zei het zojuist al. Die is in beginsel gestorven, gedood. Maar die laat zich zomaar niet doden. En die gaat er tegenin en die spartelt tegen en die wil leven, die oude mens. En daarom, het kenmerk van het leven van een kind des Heren. Het kenmerk van een die Christus toebehoort, geliefden, dat is dat er een strijd van leven of dood plaatsvindt binnen de leden van zo iemand. En daarom zegt de apostel Paulus, hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God die mij lief gehad heeft en zich voor mij heeft overgegeven. Mijn ik,
Mijn ik heeft de doodsteek ontvangen, maar laat zich zomaar de doodsteek niet geven. Maar wie ik in Christus ben, die leef ik. En daarom die strijd. En daarom ook die klacht. De klacht van de strijd tussen vlees en geest. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik gegrepen ben, o Heere Jezus Christus. Want die oude Adam, die speelt nog zoveel parten. En de zonde probeert me te verleiden. En de wereld komt op me af. En mijn eigen boze bestaan herinnert me eraan dat ik nog in dit ondermaanse verblijf. En zo is Gods kind een tweemens. En dat zegt ook iets van zijn schande. Want dat oude, dat laat zich zomaar niet wegdoen. Het is, gemeente, het is eigenlijk een heel onmogelijke zaak. Het is als met een span paarden. U weet wel, twee paarden naast elkaar. En de een wil die kant op. En de ander wil die kant op. Dat kan helemaal niet. En zo is het in het leven van een kind des Heren, van een mens die van tweeën gedrongen wordt. Een levenslange strijd. Maar u zegt antwoord 43, dat door de kracht, door zijn kracht, onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren. Maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Ziet u hoe persoonlijk dat het hier gezegd wordt? Onze oude mens. Mijn oude mens. En daar zit een stuk schuldbelijdenis in. Dat is de zonde die nog tegen mijn wil in mij overgebleven is. De apostel Paulus, hij zegt het tot de Korintiërs. Gij zijt duur gekocht. Daarom verheerlijk God in uw leden. O, het willen is wel bij mij, maar het doen, o Heere. Het wordt zo zeer gedeeltelijk maar gevonden. Ik lees u iets voor wat een oudere Kralingse prediker, Theodorus van de Groe, ooit geschreven heeft. Een waarschuwend woord. Hij zegt, het is ten hoogste noodzakelijk dat we een rechte kennis ontvangen van de goddelijke kracht en de nuttigheid van de dood van Christus aan de zielen van alle ware gelovigen. Er zijn velen in de kerk die menen dat Christus voor hen gestorven is. Maar zijn dood heeft nog niet de minste kracht en nuttigheid aan hun gemoed gedaan om de zonden en alle boze lusten in hen te doden en hen in een heilig en godzalig leven te doen overgaan. Hij zegt, het moet wel blijken. Daarom moeten we over deze zaken goed onderricht worden. Want indien we in waarheid zullen geloven dat Christus voor ons gestorven en begraven is, dan moet ons zondig vlees, onze boze en verdorven natuur met alle kwade lusten en begeerlijkheden, tegelijk met Christus, door zijn genade, kracht en geest, ook in ons gedood en begraven worden. Dan moeten we de gehele last der zonden in waarheid afleggen. Met alle macht door Gods genade daartegen strijd voeren, tot we op zijn tijd de volkomen overwinning eens zullen ontvangen. Dan is dit de toetssteen. Wat is de strijd in uw leven? Waar is het u om begonnen? Wat zijn de dingen die u bezighouden? Waar ligt u voor op uw knieën? Wat is de nood van uw bestaan? Is het dit? Heere, u hebt recht op mijn leven. Heere, u die door genade mij ingewonnen hebt voor uw dienst. U komt aan mij alles tekort, Heere. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Is dat uw nood? Is dat het verlangen van uw ziel om door de Heere bevrijd te worden van de macht van de zonde en van de influisteringen van de duivel en van alles wat u van de Heere en van zijn diensten weghaalt? Zoek het dan bij hem. En heb moed. Want door de dood van Christus is die oude mens in beginsel al gedood. En daarin ligt de aansporing om telkens hem te zoeken en vertrouwen. troosting te vinden in zijn wonden. En dan gaat de catechismus verder op dat de boze lusten in ons niet meer regeren, maar opdat we onszelf, Christus, tot een offerande der dankbaarheid offeren. Dan is het mijn begeren om geheel in zijn dienst te staan. O, uit mezelf kan ik me er niet brengen en ik kan me er nog minder houden. Maar het is mijn gebed. Heere, kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Heere, schenk mij de kracht van uw genade. Laat mijn ziel leven en zij zal u loven. Wat zegt de apostel? Ik vermag alle dingen. Door mezelf? Nee, door Christus, die mij kracht geeft. Tot slot, vraag en antwoord 44. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? De laatste trap, de vijfde trap van de vernedering van de Heere Jezus. Er is enig misverstand, gemeente, over die nederdaling ter helle van de Heere Jezus. Er wordt wel gedacht, en dat waren eigenlijk ook wel de overwegende gedachten in de oude kerk, dat de Heere Jezus in de hel is neergedaald nadat hij gestorven was, in de tijd dat hij in het graf lag, dat hij toen de duivel bestreden heeft en overwonnen heeft. En er is wel een middeleeuwse voorstelling dat de Heere Jezus met zijn kruis alle duivels neergeslagen heeft. Maar zo is het niet. De nederdaling ter helle, de bestrijding met de helse angsten en machten, vond plaats toen de Heere Jezus in de drieuurige duisternis worstelde in de verlating van zijn Vader. Wat is de hel? De hel, geliefden, is die plaats waar God niet is. En dat heeft Christus Jezus met zijn tere, aanhankelijke ziel moeten ervaren. Dat hij gescheiden werd van zijn Vader. Zijn Vader met wie hij zoveel banden van liefde had. Bij wie hij behoorde van alle eeuwigheid. Toen heeft hij de helse benauwdheid en de afgrondelijkheid van de toorn van God en de volledige afwezigheid van enige goddelijke ontferming moeten doorstaan. En hij heeft het uitgeroepen: Eloi, Eloi lama sabachthani, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het was in de doorleiding en de doorstrijding van de helse angst en pijn van de verschrikking en de helse kwelling. En hierin ligt vertroosting voor Gods kerk. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste dat mijn Heere in de helse kwelling en angsten is geweest. Hij is daar geweest en ik kan ermee aangevochten worden. En het kan ook in mijn leven zijn dat de duivels, dat de diabolisten het erop aansturen om mij te gronden te richten. Maar dan stamelt Gods kerk. Als ze door het geloof buiten zichzelf mogen zien, dan stamelen ze: Hij is er al geweest. Hij voor mij in alle helse angsten en smarten. Hij van God verlaten, opdat ik, o die het verdiend heb en die het me elke dag weer waardig maakt, opdat ik nimmer meer van God verlaten zou worden. Dat ik mij ganselijk vertroost. Wanneer? O, als ik bijna ontroostbaar ben. En dat ik verzekerd zij. Wanneer? Als het mij aan alle zekerheid ontbreekt. En als er in mijn leven niets te zien is op grond waarvan ik zou menen dat het toch nog goed komt. O, dan mag ik mij in mijn gedachten brengen. En dan wil de Heere door zijn geest, door de indachtig makende werking van zijn geest, het mij in mijn gedachten, ja, in mijn hart brengen, dat mijn zaligmaker, dat mijn lieve Heere Jezus Christus in die helse aanvechtingen en smarten geweest is. Hij voor mij, opdat ik daar nimmer meer komen zal. In de aanvechting. Ja, zo staat het er. U weet het wel. Dat Luther zei dat drie dingen een christen typeren. Het gebed, de overdenking en de aanvechting. Luther zei, non tentatus, non Christianus. Wie niet wordt aangevochten is geen christen. Want de duivel en de duivelse machten, ze komen af op wat van God en wat van Christus is. En ze proberen, als het nog zouden kunnen, bij de Here vandaan te halen. Maar ze zullen het niet kunnen. Oh, daar kan innerlijke onrust in mijn leven zijn. En daar kan aanvechting zijn. En ik kan meegesleurd worden door allerlei gedachten. En ik kan er als het ware zelfs nog depressief van geraken. Maar God, God leidt mij door alle golven en baren heen. En hij zet mijn voeten opnieuw op de rots. Als hij mij op hem doet zien. Hij die aangevochten is. Door deze duivel. En hij heeft hem overmocht. En deze duivel die al overwonnen is. Hij zal ook mij. En hij zal mijn leven niet te gronden richten. Oh, dan kan het zijn dat Psalm 42, geliefden, mijn psalm is. Ik heb mijn tranen onder het klagen. Tot mijn spijze dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen. Waar is God? Die gij verwacht, dan kunnen er tijden zijn dat mijn ziel weigert om getroost te worden. Dan kunnen er tijden zijn dat het wel lijkt alsof alle duivels van de hel het op mij gemunt hebben. En dan kan er geen troost in mijn leven zijn. Maar dan is dit de troost. Dat hij overwonnen heeft. En dat hij de moederbelofte waargemaakt heeft. Dat de kop van de slang vermorzeld is. En dan mag ik het weten, hij mijn zaligmaker. Hij is in de hel geweest. En oh, wat een wonder, wat een wonder. Hij heeft het gezegd tot Johannes, die daar op de grond lag als dood aan de voeten van de Heere Jezus. Vrees, nochtans niet. O Johannes, vrees niet, want ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de alfa en de omega. Ik ben dood geweest, maar zie, ik ben levend en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En wie tot mij de toevlucht neemt in al zijn angst en in al zijn nood en in al zijn aanvechting, wie tot mij de toevlucht heeft, ik heb de sleutels en ik zal voor u de deur van de hel en van de dood dicht doen. En daartegenover, er zal een andere poort opengaan, de poort des levens, die ik bereid heb in deze weg dat ik werd aangevochten. En dan zal ik het tot mezelf zeggen. O mijn ziel, wat buigt ge neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? Nochtans, hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God. Kent u die troost? Kent u die aanvechting? Of niet? Gemeente, bedenk, Christus Jezus, de opgestane, hij heeft de sleutels van de hel en van de dood. Ook om ze open te doen, wie tot hem de toevlucht niet nam. Amen. Wij zingen Psalm 42, de versen 4 en 5. Mag het zo zijn, Heere. En mijn hart, wat mij moogt treffen, tot de God mijns levens heffen. U bent die God, U de drie enige God, U Heere Jezus, U die dood geweest bent, die in het graf was, U bent de levende. En U bent de levendmakende. Mogen we tot U de toevlucht nemen, Heere. Buiten U niet meer kunnen blijven. We hebben het vanmiddag gehoord. Waar onze zonde U brengen moest. En U bent die weggegaan. Geheel gewillig. Verslonden door de liefde tot uw Vader. Verslonden door de liefde tot de deugden van uw Vader. Verslonden door de liefde tot het recht van uw Vader. En zo hebt u alles gedaan, opdat verlorenen gered zouden worden. Opdat aangevochtenen vertroost zouden worden. Opdat vervloekten gezegend zouden worden. Heere, wat zou het toch dwaas zijn om bij u vandaan te blijven. Om nou maar koste wat kost onszelf te handhaven. Hoe dan ook. En om dat bloed, dat kostbare bloed van u, o Heere Jezus, onrein te achten. Doe ons beseffen dat er dan iets anders op gang komt. Dan zullen we ooit geconfronteerd worden met de toorn van het Lam van God. Hij die de toorn van zijn heilige Vader gedragen heeft. Maar die, wanneer hij merkt dat dat bloed achteloos geacht is, dan zal hij toornen. En lachen. O Heere, laat ons toch niet verloren gaan. Er is bij u zoveel. Er is bij u alles. Voor jongeren en ouderen. Voor kinderen en grijzen. Voor ons allen, Heere. Leg het op ons hart. We bidden om uw zegen over het woord dat deze dag tot ons kwam. Laat het ook een aansporing zijn, o Heere, voor uw kinderen. Om die vertroosting telkens te zoeken. De vertroosting in de wonden van de Heere Jezus Christus. Daar kan mijn ziel schuilen. Daar is toevlucht. Daar is beschutting. Daar is zaligheid. Doe het, Heere. Wees met ons en blijf bij ons. Wees met onze jonge mensen die vanavond nog vergaderen zullen. Geef ook daar aan hen een zegen. We bidden u voor onszelf en elkaar in deze aanstaande week, op de weg die we gaan zullen, op school of op ons werk, of bij andere gelegenheden of thuis. We bidden u, Heren, voor de kerkenraadsvergadering van deze aanstaande week. Wilt u zijn met diegenen die daar zullen komen, aangaande doen van belijdenis. Sterk en geef alles wat nodig is, bovenal. Waarheid in het binnenste. Ja, Heere, schenk het ons allen. Om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot het zevende vers. Psalm 42, vers 7. Verheft uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.